Dit is Littekens, de podcast van Wilfred Gené voor Radio Veronica. Met in deze aflevering te gast presentatrice, opiniemaakster en journaliste Catharine Keil.
Hoeveel heb jij er?
Nou, het was heel grappig. Toen jouw redacteur mij belde, dacht ik, wat een onzin onderwerp. Ik heb helemaal geen littekens. Laat ik nou toch zo'n Jaap op mijn knie hebben zitten. Op mijn linkerknie.
Mogen wij die straks zien? Of zeg je van nou...
Nou ja, dan moet ik ook mijn panty uitdoen en zo. Dus oh, okay. Dat wordt een beetje
maar
lastig.
Maar kun je hem beschrijven dan?
Het is... Nou ja, het is gewoon... Hij loopt gewoon zo. Dus zo.
Zo?
Ja. En dat was... Ja, ik was een enorm fanatiek skiester. Ik ging zeker 2-3 keer per jaar skiën. En op een gegeven moment was ik dan op een zwarte piste. En ik zat helemaal bovenin. En de baan was vereist en ik ging onderuit en mijn ski ging niet uit. En knap, daar ging mijn knieband. En nou ja, wat ik dan wel meteen weer geweldig vond, was dat ik dan met een helikopter van die piste werd gehaald. Ja, dat vond ik zo sensationeel. Ja, ja, geweldig. Dus ik werd eerst op zo'n banaan gelegd, weet je wel. En naar beneden geskiet op een plateautje. En daar stond een helikopter en die bracht mij naar het ziekenhuis. Ja, ik vond het een sensatie.
Het is ook gelijk een podcast, dus ik moet heel goed uitleggen natuurlijk. Wat jij pakte net je vinger en toen deed je op je linkerknie, van de voorkant van je knie naar de achterkant van je knie, heb je dus een enorme Jaap zitten.
Ja, precies. Ja. Ja.
En die is nog steeds goed zichtbaar.
En die is nog steeds goed zichtbaar, want ik geloof dat ja, tegenwoordig kunnen ze dat wel mooier maken, maar toen niet zo. En het was eigenlijk een heel raar verhaal, want ik ging natuurlijk meteen naar een Frans ziekenhuis. En ik was toen geloof ik 41 of zoiets.
En de kracht van je leven, zeg maar.
Ja. Ja. En die arts zei, nou, we doen de gips om, maar we repareren het niet. Ik zeg, hoezo niet? Hij zei, ja, boven de 40 doen we dat gewoon niet meer.
Sorry?
Ja.
Echt waar?
Ja. Dus, nou goed, toen kwam ik dus in Nederland. En overigens heb ik met die reparatieringstoestanden van de ANWB kennis gemaakt, weet je wel. Dus er kwam een hele aardige mevrouw en... Ik nam me mee in het vliegtuig en zorgde dat ik kon liggen op bepaalde plekken. Nou, ik vond dat die mensen deden fantastisch. En toen kwam ik dus in Nederland en toen zei de dokter, ja, natuurlijk kunnen we dat repareren. Wat is dat voor onzin? Dus die heeft dat toen gerepareerd. Maar die zei wel, ja, als je nu weer gaat skiën en je valt, dan word je mank. Want dan is het niet meer te repareren. Dus ik heb daarna eigenlijk niet meer geskiet. Vind ik wel heel erg.
Je stond op een zwarte piste, zei je. Dus je was een daredevil.
Ja, ik vond het waanzinnig. En het allermooiste vond ik om door een dennenbos te skiën. Weet je wel? Dat is helemaal stil. Af en toe hoor je zo een beetje sneeuw van zo'n boom vallen. Plop.
Plop.
En, ja, zo. Plop. En dan hoor je het kraken van je skis op de sneeuw. Ja, dat is zo geweldig. Ja. Helemaal het einde.
Hoe was die Catharine Keil op haar 41ste dan? Voor type?
Bloedfanatiek wel altijd, denk ik. Ja. Beetje zoals jij, denk ik. Totaal verslingerd aan het vak. En alle kanten willen bekijken. En ja, bang zijn om af te gaan. Dus altijd alles wat in de puntjes willen weten. En nou, dat.
Was je leuk toen?
Maar ik denk dat ik tegenwoordig veel leuker ben. Ja.
Waarom denk je dat?
Ja, ik denk dat ik veel meer mezelf durf te laten zien. Dat ik zwak durf te zijn. En als je, weet jij, nou ja, jij zit niet dagelijks op tv, maar als je dagelijks een tv-programma hebt waar je gewoon, nou, zeg maar, 30, 40 mensen aan moet sturen die altijd scherp moeten blijven en altijd maar moeten gaan. En juist als je succes hebt, gaan ze roepen, oh, nou, heb je succes? Nou, dan gaan we even lekker achterover zitten, weet je wel? Ja, dat kan niet. Dus je moet altijd er bovenop blijven zitten. Ja, dat is niet altijd even sympathiek natuurlijk.
Je was een dictator.
Nou, dictator wil ik niet zeggen, maar ja, wel pittig, ja.
Spreek je wel eens mensen uit die tijd die
ja,
je beschrijft?
Zeker. En het grappige is dat ze allemaal een veel leukere indruk van me hebben dan ik heb van mezelf. Dus dat is dan wel weer troostrijk, zeg maar.
Ja, je hebt die mensen geen littekens bezorgd in die tijd?
Nou, die hebben dat niet tegen mij gezegd. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit.
Is het erg om zwak te zijn dan?
Nee, ik vind het zelfs een soort bevrijding om zwak te zijn. Maar ik denk niet dat als je echt iets wilt bereiken in dit leven en als je leiding wil geven, dat het dan zin heeft om zwak te zijn. Want ja, natuurlijk wel op bepaalde momenten. Maar ik denk dat je moet toch altijd vooraan de troepen lopen. En als jij gaat zeggen van, ja, nou jongens, laat me even zitten. Of het hoeft allemaal niet. Ja, dan wordt het niks. Dus je moet die zwakheden ook wel verbergen, ben ik bang.
Wat zijn jouw zwakheden nu dan, die je durft te laten zien?
Nou ja, kijk, gelukkig gaat dat iets beter. Maar ik heb altijd een enorm... hoe moet je dat nou noemen? Ik zou je een voorbeeld geven. Als ik met een vriendinnetje een afspraak maak en ik verheug me daar enorm op... Ja, er kan natuurlijk altijd van alles tussenkomen. Dus dan belt zo iemand een afspraak af. En dan denk ik, het eerste wat ik dan denk is... Oh, die vindt me dus niks.
Echt waar?
Ja. En ik heb dat nu langzamerhand onder controle. Dus ik weet nu dat ik moet denken, dat ik tegen mezelf moet zeggen... Er zijn mensen die hebben ook nog andere dingen aan hun hoofd dan jij alleen. Dus probeer je eens in ze te verplaatsen. Maar ja, dat is wel...
Maar waar komt het vandaan dat je dat altijd op jezelf projecteert dan, denk je? Waar komt dat gevoel vandaan dan? Klinkt bijna als een minderwaardigheidscomplex als je het zo omschrijft.
Nou, ik denk dat dat ook eigenlijk wel een beetje zo is. Nou, ik denk dat dat begonnen is op de lagere school. Toen ik enorm ben gepest. En nooit bij groepjes werd uitgenodigd omdat niemand mij leuk vond. Dus dat gevoel van je hoort er niet bij en je bent niet leuk... dat heeft zich eigenlijk mijn hele leven doorgezet, ben ik bang.
Ja. Je hebt hier vaker over verteld. En als ik al die interviews lees, ook over dat pesten van vroeger... lijkt het net alsof je wel doseert in de verhalen die je erover vertelt. Je geeft een bepaalde grens. Dan klopt dat, dat je uiteindelijk alles in je verhalen wel onder controle wil houden? Wat je over jezelf vertelt? Of durf je helemaal open te zijn nu? Je vond dit ook vervelend eigenlijk, dit gesprek.
Nou ja, ik denk een uur kletsen, weet je wel. Dan ga ik natuurlijk allemaal dingen zeggen die ik eigenlijk niet had willen zeggen.
Maar waarom had je die niet willen zeggen? Want je vertelt net dat je zwak durft te zijn. Dus wat kun je dan verkeerd doen?
Dat is wel een goeie eigenlijk. Je bent eigenlijk wel irritant goede interviewer jij, hè?
Dat weet ik niet, maar ik vraag me gewoon af wat het kan zijn dan. Je hebt toch nu niks meer te verbergen volgens mij. Je bent nu 73, je hebt alles gedaan wat je wilde doen. Je hebt nog steeds een vlammende ambitie.
Ja.
Dus er moet toch nu... moet alles toch open kunnen staan, zeg maar?
Ja, dat is ook zo. Maar ik heb het nu dus ook wel in de hand, zeg maar. Ja, in de hand, nou ja.
Dat klopt blijkbaar niet, want nee. Je kwam hier met het gevoel van... ik heb het niet in de hand.
Nou ja, nee, maar ik moet dan heel erg mezelf aanpakken. Weet je wel? Dus ik moet heel erg tegen mezelf zeggen van... nee, dat is het niet. Zet het uit je hoofd. Je hebt zoveel dingen in je leven verpest door dat te denken.
Wat heb je verpest bijvoorbeeld?
Nou ja... Ik heb echt wel relaties met mensen verpest. Omdat, kijk, je zit met twee beelden. Hè? Het ene beeld is, Catherine Keil, Oprah Winfrey. Geweldig, geslaagd, succesvol, weet ik veel. Maar het andere beeld is mijn eigen beeld. Wat, gewoon een meisje wat enorm de best doet. Maar ja, het altijd nog steeds moet bewijzen of het wel gaat lukken, weet je wel.
Beetje het Ischa Meijer verhaal, hè? Wat ik al zo hoor.
Sorry?
Jongetje dat het altijd goed moest doen.
Ja.
Ja.
Ja. Had je ook hele strenge ouders?
Ik, hè? Nee, ik had het over Ischa Meijer. Nee, ik heb het niet.
Oh, Ischa Meijer.
Ja,
zei iets van mij.
Nee, Ischa Meijer. Ja. Die heeft dat ook heel sterk, had hij dat.
Ja, die had het ook heel sterk.
Je had dus hele strenge ouders, begrijp ik. Omdat je ook zegt.
Nou, mijn vader was heel streng, ja. En die verwachtte gewoon veel van mij. Dus dat is ook weer zo dubbel. Aan de ene kant denk ik, nou, het is eigenlijk heel fijn dat hij veel van me verwacht heeft. Want daardoor heb ik ook veel bereikt. He, want ik werd altijd door hem uitgedaagd.
Hoppa.
Oh, dat kan je niet. En dan dacht ik, oh, wacht.
Dat is geen uitdaging, hè? Dat is een afstraffing eerder. Vind je het een uitdaging als iemand dat tegen je zegt?
Ja, ik denk dat hij het als uitdaging bedoelde.
Ja.
En dan kwam ik terug en dan zei ik, nou, toch gelukt, weet je wel. En dat gaf me dan wel een heel fijn gevoel.
Maar kijk je er positief op terug als hij het nu zo beschrijft?
Nou ja, je weet natuurlijk nooit hoe het geweest zou zijn als je vader anders geweest zou zijn. Dat kan niet bewezen worden.
Kun je nu wel bedenken.
Ja, ik denk dat als ik een vader had gehad die me altijd de hemel in had geprezen, dat ik niks had bereikt. Dat denk ik.
Maar dat kun je ook tegen jezelf zeggen, toch, op die manier? Omdat...
Nou ja, ik zie ook wel heel erg veel om me heen dat mensen niet zoveel uitdagingen meer zien. Weet je wel? Ze vinden zichzelf allemaal heel geweldig en tevreden. En ja, dan hoef je ook niks meer te bewijzen, dus... Aan de ene kant is het makkelijk, maar aan de andere kant is het ook, ja.
Maar is die jeugd dan een litteken? Een onzichtbaar litteken voor jezelf? Of?
Nou.
Waarom werd je zo gepest dan, denk jij? Kun je dat herleiden, waar dat door kwam?
Nou ja, ik had één hele grote fout. Ik was de beste van de klas. En dat is natuurlijk heel irritant. Hè, als je altijd goede cijfers haalt, dat geeft heel veel jaloezie. En ik schreef verhaaltjes bijvoorbeeld. En die mocht ik dan voorlezen aan het eind van de week. Ja, het maakte mij gewoon anders dan de anderen. En anders dan de anderen, dat wordt nergens geapprecieerd.
Maar als je toch gewoon een leuk iemand bent, dan zien mensen dat toch ook wel?
Kinderen zijn daar wel heel hard in, hoor. Die vinden het wel, die willen toch altijd graag ergens bij. Kijk maar hoe die rage is van de schoenen die iedereen leuk vindt.
Je deed wel mee in de hypes en dergelijke.
Nee, hadden mijn ouders geen geld voor.
Nee, was het ja, thuis? Het
heel arm. Ja, ik bedoel, later is het wel beter geworden. Maar mijn vader is dus een zaak begonnen. En toen kwam die Korea-crisis en toen is die failliet gegaan. En toen moest mijn moeder uitwerken. En nou, ik weet dat we toen hooguit één keer in de week vlees konden eten. Want er was gewoon geen geld voor.
En hoe kijk je daar nu op terug dan? Wat heeft dat met je gedaan, toen en nu?
Nou, ik denk dat ik daardoor een heel dankbaar mens geworden ben. Want als je ziet wat ik nu allemaal kan doen. Dat ik kan reizen en lekker uit eten kan gaan. En een mooie auto heb en een fijn huis. Ja, dat waardeer ik waanzinnig.
Ben je nooit boos geweest op je vader?
Die man had een oorlogsverleden. En hij had 2,5 jaar in een concentratiekamp gezeten. En daar kan je wel boos over worden, maar dat moet dan eigenlijk niet op hem. Weet je wel. Dus.
Maar je hebt het wel met hem kunnen uitwerken, of?
Ja, gelukkig wel, ja. Nee, alles is uitgesproken. Daar ben ik ook zo blij om. Er zijn mensen in mijn omgeving ook die ruzie hebben met hun ouders. En dan zeg ik altijd, praat het uit. Want je krijgt er ontzettende spijt van. Als ze overlijden of zo, dan kan het niet meer. En dan, ja, en dan blijf je met een enorme ballast zitten.
Ja, wat je vaak hoort is dat kinderen van mensen die zo'n litteken hebben, daar zelf ook littekens van oplopen. Dat heb je toch wel een beetje gehad?
Ja,
ook.
Tuurlijk. Ja. Dat is zo ingrijpend. Ik was dus een paar weken geleden in Zuid-Afrika. En nou zat ik met allemaal jonge mensen. En op een gegeven moment zei een van die kinderen van... ik doe een werkstuk over Auschwitz. Ik zei, oh, lekker gezellig. En toen zei ze, ik vind het zo interessant, die kampen en die Joden en weet ik wat. Nou, toen begon ik dus te vertellen over mijn vader. En toen zei ze, oh, mag ik daar een keer met je over praten? Zo spannend, zo interessant. En toen dacht ik, oh god, ja, zo kan je er ook naar kijken natuurlijk. Eigenlijk volkomen gevoelloos,
ja.
Op een bepaalde manier. Terwijl zij dat helemaal niet gevoelloos bedoelde. Maar zo kwam het toen op mij over. En toen dacht ik, ik zit er nog wel heel diep met mijn emoties in.
En wat gebeurt er met die emoties dan? Want je bent ze heel goed in staat om ze te controleren, heb ik de indruk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar wat heb je nou als ik hier ga zitten janken?
Oh, je hoeft niet te huilen. Oh. Het gaat mij veel meer om het feit, ook in je omgang met mensen die je goed kent, denk ik, is dat je ze nu dan laat zien. Dan lukt dat daar wel.
Ja, tuurlijk.
En dan
ja.
Kun je wel die kwetsbaarheid laten zien.
Ja, ik heb zoveel echte hele lange vriendschappen. Hè? Daar kan het allemaal natuurlijk. Ja.
Ja. Hoe was die jeugd verder naast het feit dat jullie niet zoveel hadden? En dat je werd.
Toch eigenlijk best leuk, hoor. Ik weet bijvoorbeeld dat we speelden allemaal thuis een instrument. En dan na schooltijd kwamen er altijd kinderen mee. En die bespeelden dan ook iets. En dan gingen we met elkaar muziek maken. En dat soort dingen. Ja, dat is allemaal superleuk. Dus ik heb superleuke scholen gehad ook. Ik zat op het tweede VCL in Den Haag. Met waanzinnige leraren die allerlei dingen in je stimuleerden. Dus dat schrijven hebben ze gestimuleerd. Konden ook aardig tekenen en zo. Dat stimuleerde ze.
Grappig dat je dat zo positief kan ervaren nog allemaal.
Ja. Ja, ik vond school geweldig. Maar dat was ook raar natuurlijk. Want kinderen vinden school altijd verschrikkelijk. Ja. Maar ik vond het geweldig. Ja.
Nou, ook omdat er natuurlijk wel iets gebeurd is wat je wel verdriet heeft gemaakt natuurlijk.
Ja.
En dat heb je helemaal op een gegeven moment een plaats kunnen geven.
Ja. Ja.
Dat was op diezelfde school waar het zo leuk was.
Oh, ik weet waar je bedoelt. Nee, dat was op de lagere school.
Oké. Okay.
Maar daar gaan we het gewoon niet meer over hebben. Daar is al zo vaak over gesproken.
Ja, zit dat er zo in?
Ja.
Dat gevoel?
Ja.
Nou, het enige is dat mijn dochter is nu 10. En ik probeerde hem wat iets bij voor te stellen toen ik het ook een paar keer had gehoord van je. En nu mijn dochter ouder wordt enzovoort. En jij later over je moeder zei dat je blij was dat ze die man niet aangegeven heeft vanwege dat misbruik. Probeerde ik dat voor mezelf voor te stellen of ik dat ook zou kunnen. Dat ik ook bij mezelf zou kunnen denken van ik zou het kunnen laten.
Maar je vergeet één ding. We leven in een totaal andere tijd.
Ja.
Hè? Als het nu zou gebeuren, dan weet ik zeker dat mijn moeder aangifte had gedaan.
Ja.
Maar dat was een tijd dat de vrouw altijd schuldig was. Dus wat je ook, deed...
Kind? Ook een kind?
Ja, maakte niet uit.
Echt waar?
Ja, je had altijd... De hoofdmeester, was het in dit geval, had ik dan uitgedaagd. Dus ik had gewoon geen kans. En dat wist mijn moeder heel goed. Dus er zou altijd schande over onze familie zijn uitgesproken. Dus daar had niemand wat aan. Dus ik vind dat ze dat heel goed heeft gedaan.
Ook met terugwerkende kracht?
Ja, absoluut. Ja.
Ik probeer, je zegt, in deze tijd zou het anders zijn geweest. Je zou het voor mij kunnen voorstellen, als mijn kind misbruikt zou worden, dat ik echt alles eraan zou doen om...
Weet ik ook niet, hoor. Hangt ook heel erg van de situatie af.
Ja?
Ja, wat moet je voorstellen? Wat, ja, zeker met jou, bekende Nederlander. Nou, je gaat naar de politie. Ja, alle bladen over je heen. Ook over dat kind. Moet je toch allemaal niet aan denken?
Je hebt het ook over Jelle Brand Korsjes gezegd, hè? Dat hij dat beter met Gijs van Dam in de beslotenheid had
Tuurlijk.
Kunnen afhandelen.
Ja, vind ik. En nu achteraf, heb ik gelijk gekregen of niet?
Nou ja, ze zijn er allebei niet echt gelukkig mee. En zeker Jelle Brand Korsjes niet. Nee.
Nou, dat bedoel ik. Dus wat is er gebeurd? Er is alleen maar enorme schade aangericht. Niemand is er iets beter van geworden. Als ze het samen hadden uitgesproken, was het... Was het
maar je
misschien...
denkt niet dat het omgekeerd ook tot een afschrikreactie kan leiden bij mensen die dat echt hebben gedaan? Om te denken, ik ga dat niet meer doen, want het kan echt niet. Want het kan tot zoveel gevolgen leiden.
Nou.
Nee, dat geloof je niet?
Nee, ben je gek. Nee. Daar geloof ik niks van.
Dan is het wel mooi om te zien hoe gelukkig en blij je toch ook weer over de jeugd kan praten. Want je leeft ook weer op het moment dat je erover praat.
Ja.
Terwijl je over jezelf vertelt dat je daar gepest werd en dat je nergens bij hoorde.
Ja.
Dat contrast is eigenlijk best wel groot dan als ik het zo zie.
Ja, maar het is... Uiteindelijk is het zo goed met mij afgelopen.
Ja.
En ik heb een fantastisch leven.
Dat kun je ook echt zo voelen, hè? Toch inmiddels?
Ja. 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 Ik heb gewoon een fantastisch leven. Hè, ik doe de leukste dingen. Alle dingen die me gevraagd worden die ik niet leuk vind, doe ik gewoon niet.
Nee.
Nou, wat een luxe is dat.
Ja.
Hè?
En... Toch zit je hier.
Nou, dat is alleen maar omdat jij het bent.
Oké. Okay.
Ja. Nee, ik heb gewoon een hele bijzondere band met jou. Ja, misschien voel jij dat niet zo.
Nee, ik wederzijds. Ik vind
ja,
het ontzettend
aardig. Bedoel, ik weet nog zo goed dat we dat gesprek hadden met elkaar. En dat niks lukte op dat moment in jouw carrière. En ik heb zo vaak later mensen die dan bij mij komen en me steunen of weet ik wat. Of wat moet ik nou doen? Nou, dan noem ik heel vaak jouw voorbeeld. Want jij had echt iets tegen mij van, nou, ik kap ermee. Ik ben er klaar mee. Ik doe niks meer. Al die klootzakken kunnen voor mij de bietenbrug op. Zoiets. Nou, en zie hoe het is afgelopen. Je bent gewoon... Ja, dat talent, dat is toch niet te onderdrukken. En dat vind ik mooi.
Dat vind ik heel aardig dat je het zegt. Maar het gaat hier over jou natuurlijk. Hè?
Ja, nee, dat kan wel zijn. Maar het is belangrijk dat mensen ook weten... dat het heel erg tegen kan zitten in het leven.
Ja.
Maar dat niet zo altijd hoeft te blijven.
Heb je er maar eentje dan? Voor jezelf? Heb je nooit een vaccinatie gehad op je schouder? Of iets waarvan je denkt van een operatie? Of dat je bent ongeschonden, ogenschijnlijk door het leven gegaan?
Nou ja, die knie dan.
Ja,
ja.
Maar dat is hem ook.
Ja.
Je hebt ook niet het gevoel dat je littekens op je hart hebt?
Op mijn hart? Nou ja, jij zal misschien wel zeggen dat ik mijn gevoelens te veel in de hand heb. Maar die zou je natuurlijk van relaties kunnen hebben of
ja,
zo.
Je was niet zo gelukkig met mannen, toch? Vroeger. Nu pas later met Pieter was het beter, toch?
Ja, nou ja, nee, zo moet je dat niet zeggen. Ik heb gewoon hartstikke goede relaties gehad.
Ja.
En op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Nou, dat heeft iedereen. De eerste was na 23 jaar. Nou, hallo.
Ja, mag het.
De tweede na 7 jaar. En de derde nu na 13 jaar. Dus...
Ja.
Maar die mannen, die zijn natuurlijk allemaal... Daar is niks mis mee, snap je? Die deugen allemaal. Ik ben niet voor niks op ze gevallen in de tijd. Gewoon allemaal leuke mannen. Maar ja, dan het leven gaat door. En zij gaan zo en ik ga zo. En dan ineens, ja, dan denk je... Ja, dit is geen relatie meer. Dit is broer en zus of zoiets. Nou ja.
Ja, en seks is belangrijk, heb je altijd gezegd.
Ja, zeker. Tuurlijk. Ja.
Doe je dan ook om te provoceren, om daar zo open over te zijn? Of is dat omdat je dat daadwerkelijk zo voelt?
Ja, ik voel dat zo. En ik vind het helemaal niks provocerends in deze tijd. Jezus, kijk naar al die programma's, zeg. Die reality shows. Nou, sorry, dat gaat zelfs mij te ver, hoor.
Echt waar?
Ja. Dat vind ik gewoon, nee. Mijn god, het gaat alleen nog maar over seks, toch? En ja, natuurlijk is het goed voor de kijkcijfers. Maar dat geloof ik ook helemaal niet meer zo. Dat vroeger was seks altijd selling, maar dat is niet meer zo.
Maar jij begon er een beetje mee, toch?
Ja.
Om daarover te praten op tv en dat door te doorbreken.
Ja, ik was de eerste die die programma's over de Nederlandse seksindustrie maakte. Ik weet nog dat Paul Witteman, die zei van... Nou, deze vrouw is nu echt helemaal de weg kwijt.
Ja,
zo.
Ordinair noemde hij jou.
Ja, ja, ja.
Later nog wel eens met hem over gesproken?
Nou, ik had het in die tijd zo druk dat het was mij toen ontgaan. Maar ik werd laatst door iemand van andere tijden gebeld. En toen kwam ik die uitspraak tegen. En toen dacht ik, ja, dat is nou de arrogantie van links, hè? Dat, ja.
Maar eigenlijk was het op Sonja Barna toch voor iedereen zo... dat ze een beetje jou met de nek aankeken toen je die stap maakte.
Maar eigenlijk nog, toch?
Ja, ervaar je het zo?
Ja. Ik bedoel, als het over talkshows gaat, jij zegt de Oprah Winfrey, maar iedereen doet altijd net alsof ik niet bestaan heb. Het is een tentoonstelling in Hilversum over baanbrekende vrouwen in de media. Mijn naam wordt niet eens genoemd.
Echt waar?
Ik was de eerste die een ontbijtshow deed. De eerste die dagelijkse middag deed. De eerste die van allerlei programma's, dit is seksprogramma's, noem maar op. Was ik allemaal de eerste mee. Komt niet in het programma in die tentoonstelling voor.
Wat is de reden daarvan, denk je?
Nou ja, de directeur heeft me gebeld en met excuses. En,
dat nog wel?
Ja, want hij had bij televisieproducenten geïnformeerd. En het bleek toch inderdaad wel zo te zijn dat ik enige rol had gespeeld bij de Nederlandse televisie. En dat wilde hij dan toch eigenlijk wel goed maken. Oké, nou, dus van de week heeft er een mevrouw gebeld. Ja, die of ik dan even met haar kon praten. Ik zei, nou, ik heb net bezoek, kunt u over een uurtje terugbellen? Nooit meer wat gehoord.
Is dat dan een litteken? Een frustratie?
Nou, weet je, ik vind het gewoon geschiedsvervalsing.
Geschiedsvervalsing.
Geschiedsvervalsing. Zonder S.
Ja. Zonder S, ja?
Ja. Geschiedsvervalsing.
Oké. Okay.
Of geschieds.
Ja, dat zit ik me ook af te vragen. Nou, maar goed, desalniettemin, we begrijpen allebei wat we bedoelen. Ja.
Ja. Ja, ik heb met Service Salon had ik meer dan een miljoen kijkers per dag. Met de 5-uur-show, meer dan een keer. Catherine was de eerste audience-participated talkshow in Nederland. Dagelijks, meer dan 1 miljoen kijkers.
Nou, sterker nog, je bent naar Amerika geweest, naar L.A. in New York. Daar hebben ze je gefeteerd.
Ja.
Want Universal Studio produceerde dat, toch?
Ja.
En die zeiden, dus de best scorende show die we de hele wereld hebben, toch?
Precies.
Ja.
Ja.
Dus daar werd je wel op waarde geschat.
Daar werd ik wel op waarde gespart. Maar hier in Hilversum dus niet.
Maar heb je mensen tegen de schenen geschopt? Heb je mensen pijn gedaan?
Zal.
Namen, rugnummers?
Ik heb geen idee. Echt niet.
Echt niet?
Nee.
En ik durf het bijna niet te vragen, maar Viola Holt zit er wel tussen? Tussen al die grote vrouwen?
Nee.
Oh,
ook niet.
Dat is een opluchting. Toch?
Ja. Ga ik niet op in. Vind ik onbelangrijk.
Waarom vind je dat onbelangrijk?
Nou, omdat iedereen daar een ding van maakt, behalve ik. Ik heb er niks mee. Dit wordt elke keer weer door de bladen lekker opgerakeld, maar...
Ja.
Ik heb die vrouwen geen jaren gezien, dus...
Dat vind je wel lekker ook, neem ik aan.
Ja. Nou, jij weer. Je volgende vraag.
Volgende vraag. Je wilt toch even in de lead blijven? Je wilt toch blijven sturen, of niet?
Nou, luister. Ja, misschien ook wel.
Maar is het geen frustratie dan? Of wel? Want ik bedoel, ik vind het toch heel opmerkelijk. Als ik dit hoor, ik wist niet eens dat ze zo met je omgingen. Dat het zo extreem was. Kan je daar wel eens boos over zijn? Zit je wel eens thuis dan? En dan blaas je jezelf op? En dan...
Ja, ik ben het al helemaal gewend. Dus het is gewoon een enorme... Maakt niet uit. Maar...
Jawel, dat maakt heel veel uit.
Namelijk. Nou nee, ik vond het in dit geval van die tentoonstelling... vond ik het echt erg. Omdat een tentoonstelling heeft een soort... educatieve functie. Hè? En dat betekent toch dat mensen daar komen om voorgelicht te worden over het verleden. En als daar dan gewoon willens en wetens iemand helemaal uitgehouden wordt, die daar toch wel een rol in heeft gespeeld, dat is toch raar.
Maar in al die jaren heb je vijanden gemaakt? Heb je het gevoel gehad dat je mensen tegen de schenen hebt? Heb je ruzies gemaakt in die tijd ook? Periodes? Of dat...
Ja, maar dat moet toch ook wel, Wilfred? Ik bedoel, heb jij nooit ruzie gemaakt?
Nooit. Ik ben altijd de vreedzaamheid zelf.
Nou ja, dat weet je toch. Ik bedoel, er zijn soms mensen, dan moet je gewoon... Ik heb met John de Mol bijvoorbeeld wel eens enorme woorden gehad over dingen. Toen ik de 5-uur zo deed, want die produceerde hij toen. En, maar dat is een verre speler, weet je wel. Ik vond het gewoon prettig om met hem te discussiëren. En dan zei hij, en je hebt geen gelijk. En dan zei ik, nou, laat me het dan bewijzen. Weet je wel, dat ging dan over de 5-uur. En dan wilde ik aan het eind van de 5-uur zo tegen 6:10... wilde ik een discussie over actuele onderwerpen.
Ja.
Nou, dat zag John helemaal niet zitten. Dat was onzin. Er zaten mensen niet op te wachten en weet ik veel. Nou, ik zeg, laat mij het maand proberen. Na een maand was dat het hoogscorende onderwerp. Ja, natuurlijk, mensen komen uit hun werk, willen weten wat die dag gebeurd is.
Ja.
Horen een discussie over, kunnen hun eigen mening vormen. Nou, hartstikke leuk.
Ja.
En dan zegt John, ik vind je een bitch, maar je had wel gelijk. Nou, fijn. En dan gaan we gewoon weer verder.
Dat draagt hij ook niet na?
Helemaal niet. Helemaal niet. Maar er zijn natuurlijk, denk ik wel, mensen die dat moeilijker vinden.
Je, een paar jaar geleden zei je op een gegeven moment, ik ga het even wat minder opzoeken, het werk enzovoort. Want het, ik wil er ook niet voor zelf mee te komen. En toen kwam het allemaal op je af weer, hè? Toch?
Ja,
toen,
ja.
Toen stroomde het binnen. Ja. Heb je het gevoel dat je er nog niet klaar bent? Heb je het gevoel dat er nog iets moet gebeuren? Apotheose, zeg maar.
Er moet helemaal niks voor mij, maar... Ik heb altijd gezegd, en dat vind ik ook echt... Kijk, door al die dingen die je in je leven hebt meegemaakt... waardoor je...
Vind je jezelf nu echt leuk? Je vindt jezelf nu helemaal oké? Okay.
Nou, in ieder geval leuker dan vroeger, okay. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook een enorme bak geschiedenis in je hoofd. Hè? Er zijn... Ik vertel dan wel eens aan jonge vrouwen... Ja, maar weet je eigenlijk wel dat in de 50er jaren... als vrouwen trouwden... dat ze ontslagen werden. Nou, dan vallen ze stijl achterover. Huh? Weet je? Nou, dus dat soort dingen, dat weet ik allemaal. En dat vind ik gewoon jammer dat er dan niemand meer is. Dat er allemaal... Ja, er wordt enorm op jong ingezet. Belangrijk.
Ja.
Leuk om naar te kijken. Maar geschiedenis is ook belangrijk. Want als je dus dat soort dingen weet... kun je ook andere situaties beter beoordelen.
Je hebt eigenlijk nog net zoveel ambitie als toen, als ik het zo hoor.
Nou, net zoveel. Maar ik zou niet moeten denken aan een dagelijkse talk.
Echt niet?
Nee.
Maar een paar keer per week? Twee keer per week of zo? Zoals net als VI? Maandag en vrijdag?
Ja, dat zou misschien niet zo gek zijn.
Ja, misschien of gewoon, dat zou ik heel graag willen.
Ja, maar weet je, het punt is dat er nu zoveel concurrentie is.
En? Het gaat om kwaliteit, toch?
Ja, maar waar zou die dan over moeten gaan? Kijk, actualiteit...
Ladiesnight. Vind je dat werken? Een talkshow voor vrouwen?
Nou, ik vind dat het zou moeten werken... maar de cijfers wijzen helaas anders uit.
Waar komt dat door, denk je dan?
Ja, ik denk dat het heel moeilijk is in deze tijd... om een goede talkshow-host te worden. Ik heb natuurlijk heel veel tijd gehad om te oefenen, zeg maar.
Ja, dagelijks.
En die is er niet meer.
Nee.
Je krijgt geen tijd meer om te oefenen. En... ik zie bij Merel wat ik zelf ook heel moeilijk vond. Ik was verslaggever en ineens moest ik persoonlijk worden... terwijl je als verslaggever juist hebt geleerd om je persoon erbuiten te houden. Nou, dat is heel lastig in het begin. En dat zie ik bij haar. Ik zie haar worsteling. Ze moet iets persoonlijks zeggen, zie ik. Maar het komt niet uit haar hart. En dat voel je als kijker. Maar dat kan heel goed worden nog, hoor. Ik bedoel...
Maar zou het niet iets zijn dat jij een keer met haar gaat zitten dan?
Ja, maar dat is dus ook Hilversum. Dat wordt mij niet gevraagd.
Je zou het graag willen doen voor haar ook? Met haar?
Ik denk dat ik haar heel erg zou kunnen helpen, ja.
Verbaast het je ook niet dat zij niet ook een type is dat op zoek gaat aan haar dan?
Ja, maar
kijk, wij hadden ooit dat gesprek omdat ik ook voor jou dacht te kunnen leren.
Nou, dat stelde ik toen ook enorm op prijs. Hè, want het gaf mij ook een gevoel van... hij vindt mijn mening blijkbaar belangrijk. Dat vond ik fijn.
Je werd gezien ook daardoor.
Ja, precies.
Ja. En dat wil ieder mens eigenlijk gezien worden.
Ja.
En Merel zou het misschien ook wel kunnen gebruiken... om nog die stap te maken naar het persoonlijke.
Ja, misschien. Ja.
Ja. Maar goed, een ladies night zou moeten kunnen werken. Een vrouwentalkshow zou moeten kunnen werken. Misschien zou jij het nog eerst moeten gaan doen een tijdje. Een vrouwentalkshow. Nou, je vraagt welk onderwerp zouden we moeten hebben. Er is anders dan deze show is er geen eentje. Misschien moet je het dan toch nog een keer doen.
Nou, ik denk dat ik dan misschien toch meer op emoties zou willen gaan zitten. Ik vind dat... Kijk, er is wel veel emo-tv. Maar dat zijn allemaal van die emoties die verder niemand heeft. Weet je wel. Allemaal dat gedoe met seks en overspeligheid en noem maar op.
Ja.
Gewone mensen hebben daar niks mee. Maar de dingen waar gewone mensen mee zitten... alcoholmisbruik, mijn kind is aan de drugs, scheidingsproblemen.
Zwaarmoedigheid,
kleinkinderen mogen niet gezien worden omdat er een scheiding is. Dat soort dingen. Ja, daar is volgens mij nog genoeg ruimte voor.
En heb je een format voor liggen ook dat je zo zou kunnen toepassen? Of?
Nou.
Eigenlijk is het niet eens zo moeilijk, hè? Je kan gewoon een soort categorie gaan maken over dat soort thema's.
Ja, en dan gewoon weer met publiek lijkt me geweldig.
Maar je ziet alles toch terugkomen. Lingo, Man bij het Hond, alle programma's komen weer terug.
Ja.
Dan moet Catherine er ook terug kunnen komen.
Ja, maar het probleem met Catherine was omdat het dagelijks was... en omdat er een groot publiek zat, was het heel erg duur om te maken.
Ja.
Dus eigenlijk is in de jaren daarna is iedereen afgeknapt op de kosten. Dus ja...
Maar ja, goed, dat zou ook in een iets kleinere setting kunnen. Het ging net even over die reality-tv en die seks zoals het nu gaat. Daar wordt ermee gestopt door RTL. Dan zien we Peter van der Vorst daar vertellen van... ja, dit kan zo niet langer, we stoppen ermee. Is dat dan hypocriet of is dat niet hypocriet?
Nou ja, Peter is natuurlijk niet verantwoordelijk... voor het beleid wat er voor hem is gedaan. Ik vind dat dit te verwachten was. Ik bedoel, er moet gescoord worden en er moet seks in zitten. En natuurlijk gaan die producenten dan zeggen... joh. Spring even op die griet. weet je wel. Hmm. Ja, dan is iedereen dan nu helemaal van... Oh, seksueel overschrijdend gedrag, ja. Maar hallo, daar vraag je toch om, met dat soort programma's?
En ze stuurden dat eerst zelf aan en nu doen ze alsof ze van niks wisten.
Nou, ik geef Peter de benefit of the doubt. Ik vind het een hele fijne man. Een hele fijne collega was het ook altijd. Ja. Dus...
Hij kan bellen, begrijp ik.
Nee, ik bedoel te zeggen dat hij, denk ik, oprecht is als hij... Ik kan me zo voorstellen dat dat soort productiemethoden... die ontgaan iemand die daar niet dagelijks mee bezig is. En als je daarachter komt...
Ja, maar hij is zelf producent geweest, Katrien. Ja. Hij weet toch helemaal hoe het op de werkvloer gaat?
Tuurlijk.
Hij weet toch wat er speelt? Hij weet toch ook dat het aangezet is? Op die manier. Dat kan je toch niet stellen? Hij is toch juist het voordeel dat hij producent is geweest? Dus dan kun je er toch niet achter verschuilen... dat je niet precies wist wat daar gebeurde?
Ja, vind ik wel. Ik geloof dat ik eigenlijk dat ook heel moeilijk vind... om te geloven dat mensen zo zijn... die productie doen.
Hmm. Echt waar?
Ja, maar daar ben ik misschien naïef in. Omdat ik zelf altijd geprobeerd heb... om zo oprecht mogelijk tegen iedereen te zijn. En met iedereen om te gaan ook.
Maar toch bellen ze nu niet. Dat is best wel gek dan, toch?
Ja, nou ja, nee joh, maar... Het hoeft ook niet voor mij.
Nou, dat is niet waar. Je wuift het steeds weg. En steeds komt dit handje tevoorschijn. Maar eigenlijk is dat handje een heel ander gebaar. Je vindt het belachelijk. Je vindt het idioot. Als je zoveel kwaliteit en ervaring hebt... dat het gewoon niet gebruikt en gezien wordt... Dat stoort je. Dat is toch helemaal niet erg om dat toe te geven?
Nou, het is meer ook iets algemeens in de maatschappij, weet je wel. Dat mensen die heel veel ervaring hebben in dingen... heel makkelijk opzij geschoven worden. Nee, wij doen het wel. We hebben jou niet meer nodig. En dat is gewoon jammer.
Maar is dat het gevoel wat je als kind had... dat je toen in Benjamin hoorde en nu dat hetzelfde weer terugkomt? Is het een soort cirkel die rond is nu? Of?
Nee.
Zo voelt het niet?
Nee, dat niet.
Maar toen werd je niet gezien. Destijds als kind niet. En nu heb je dat gevoel blijkbaar weer een beetje.
Toen stond ik echt buitenspel, zeg maar.
En dat gevoel heb je nu niet, dat je buitenspel staat?
Nee, want...
Als ze je bij zo'n tentoonstelling vergeten, dat voelt niet als buitenspel staan.
Dat wel natuurlijk, ja. Maar goed, ik heb mijn column, ik zit op de radio regelmatig. Ik word heel vaak uitgenodigd voor tv-programma's. Ik kan niet zeggen dat ik niet gezien word.
Maar is het ook het feit, het gezien willen worden... nog steeds het thema in je leven dan? Ondanks het feit dat je alles bereikt hebt wat je wilde bereiken... Dat je het nog steeds noodzakelijk vindt om gezien te worden? Dat je het nodig hebt om te mogen bestaan?
Nou, dat is een beetje... Dat voert een beetje ver. Ik denk dat ik het inmiddels belangrijker vind... dat de vrienden die om me heen zijn...
Ja, maar als die vriend dan een keer belt... en je zegt, ik bel op het laatste moment af... dan nog kan je even denken, nog moet je jezelf testen en trainen.
Gewoon een soort raar mechanisme wat in mijn hoofd zit. En dan moet ik tegen mezelf zeggen... nee, Katrien, dat is niet zo...
Ja. Dat is toch gek?
Ja, dat is raar.
Dus in zekere zin wil je nog steeds gezien worden. En wil je nog steeds datzelfde gevoel als kind hebben. Namelijk dat ze je wel aardig vinden. En dat ze je wel lief en leuk vinden.
Ja, niet aardig. Maar wel waarderen op wat je kunt.
Ben je leuk?
Nou, ik denk dat ik voor mijn vrienden heel leuk ben, ja.
Mijn vraag is, ben je leuk?
Ja. Ik denk ook vooral dat ik voor mannen heel leuk ben.
Waarom?
Nou ja, omdat ik enorm verwennerig ben. Dus ik hou van lekker koken. Knuffelen natuurlijk. En zo'n man moet... Ja, dat is voor mij toch een soort held.
Echt waar?
Ja.
Je man is je held als je een relatie hebt.
Ja.
Hoe ervaren die mannen dat dan?
Heerlijk vinden ze dat. En ze missen het altijd enorm. Dat zeggen ze me allemaal.
Maar je bent dus niet de dominant in de relatie ook dan?
Nou, dat geloof ik niet, nee. Ik zoek juist eigenlijk een man die tegen mij zegt... hou nou eens even je kop, of zo, weet je wel. Dat vind ik...
Dus de uitgesproken, duidelijke Katrien op tv... is thuis een heel lief, braaf, ingetogen...
Nou, dat voert... dat gaat nou ook weer wat ver, maar... Ik denk eigenlijk dat ik veel liever ben dan veel mensen denken. Hoe kijk je nu naar me? Heb je meelij?
Nou, ik vind het heel lief wat je zegt ook. Alleen, ik vind het zo grappig dat je dat zo kan ervaren. Het is net alsof je een klein kind wordt daardoor, weet je wel. Je wordt opeens heel, heel jong daardoor. Heel kwetsbaar. Dat is toch mooi? Maar dat vind je zelf vervelend ook? Om dat te laten zien?
Nou ja, ik moet gewoon nog even wennen aan het idee... dat er, als er een camera op staat en als er geluid bij is... dat ik dan ook niet sterk kan zijn. Dat is het eigenlijk.
Had je dat niet vaker gewild dan, die kant laten zien? Want ik bedoel, mensen hebben natuurlijk een bepaald beeld van je.
Wilfred, dat kan gewoon niet. Dat weet jij toch ook? Als jij bij VI zit, kan je toch niet eens in tranen uitbarsten omdat je kind die ochtend ziek was? Dat gaat toch niet?
En bij die mannen wordt het lastig, maar...
Nou, dat bedoel ik. Maar dat is bij de kijkers ook. Ze verwachten van jou dat je een bepaalde rol hebt. En dan moet je aan voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan val je tegen.
Maar heb je dan je hele carrière een rol gespeeld?
Nee, ik was heel duidelijk mezelf. Maar een ander deel van mezelf. Ik ben misschien gewoon een beetje schizo. Misschien ben jij dat eigenlijk ook wel. Ik vind jou ook een hele lieve man. En dan zie ik je daar op tv met die mannen tekeer gaan. Dan denk ik, oh, dat is mijn Wilfred helemaal niet.
Maar hoort het bij dit vak dan, dat je een rol moet spelen?
Een beetje wel.
Ja.
Het is toch een verwachtingspatroon?
Maar de vraag is altijd, ben je dan echt?
Tuurlijk. Je kan toch heel goed soms streng en soms lief zijn? Dat heeft iedereen toch in zich? Begin nu aan jezelf te twijfelen.
Nee hoor, nee. Ik herken het wel een klein beetje. Ik heb ooit de Dream School mogen doen vorig jaar. Met allemaal van die jongeren die gekwetst waren. Daar kun je niet hard en gemeen zijn. Of direct en pedant, weet je wel. Dus nou, dat moet je een andere kant van jezelf laten zien.
Ja.
Dus dat hoort er soms ook wel bij. Je hebt trouwens nog aangegeven ooit met een jonger iemand een talkshow te willen doen.
Ja, dat lijkt me dus enig. Ja.
Nee, ik ben al te oud voor, maar dat moet echt een jong iemand zijn. Toch in de 20
of
zo. Hoe
oud ben je eigenlijk nu?
52 ben ik al.
Jezus, ja zeg. Dat schiet op, hè?
Ja, nee. Ontloopt daar weinig.
Nee, ik dacht meer aan iemand van een jaar of 20, weet je wel. Dat je ook die gap hebt die er toch eigenlijk ook wel is. In wat technologie betreft en zo.
Dat zou een voorbeeld zijn wat je nog steeds graag zou willen doen.
Het lijkt mij spannende tv. En dan iemand met wie je die ook tegen mij durft uit te vallen. En te zeggen, joh, wat is dit voor onzin, weet je wel.
Ja.
Een beetje zoals jullie met elkaar omgaan bij VI. Dat heeft wel wat, vind ik.
Wij zijn er bijna met het voorbeeld. Het zou... Of een vrouwengericht moeten zijn, of een voorbeeld inderdaad met een jonger iemand. En dan gewoon heel uitgesproken over alles wat er nu gebeurt in deze tijd.
Ja.
Dat je dan zo'n discussie hebt over reality en grensoverschrijdende seks-tv en dat soort dingen.
Ja, maar weet je, ik wil gewoon af van die dagelijkse nieuwstoestanden. Ja. Want die wordt al zo uitgebreid gecoverd. Ik heb de hele dag radio zitten luisteren en dan zet ik 's avonds pauw aan. En dan hoor ik weer alles wat er al die hele dag voorbij is gekomen. Nee, dat wil ik niet.
Noem eens wat talenten die je goed vindt, waar je echt mee zou kunnen werken. Waarvan je denkt van, dat gaat werken.
Jonge mensen.
Ja, jonge mensen. Wat is de nieuwe generatie?
Nou, dan krijg
je.
Er is een jongen bij BNNVARA. Die samen met Emma de seksshow presenteerde. Die vind ik heel leuk. Maar nou weet ik natuurlijk zijn naam weer niet meer.
Nee, je hebt niet over Tim Hofman waarschijnlijk dan.
Nee. Hij is jonger.
Ik ken het niet, dat programma. Dus,
nou, oké. Okay,
anyway. Hij zal vast weten wie je bedoelt. Hij is goed.
Hij is goed, ja.
Ja.
Ik vind hem heel leuk. En Emma vind ik ook wel een heel groot talent hoor.
Waarom dan?
Ja, ze heeft iets waar ik jaloers op ben. Dat ze zich van niemand iets aantrekt. Gewoon helemaal zichzelf is. Dat vind ik fantastisch.
Denk je dat ze het echt niet doet? Dat ze het speelt? Of dat ze het ook echt zo kan ervaren?
Ik denk dat ze het niet speelt. Ik weet het wel bijna zeker. Dat vind ik knap.
En in het andere genre, mannen waarvan je denkt van die zijn goed bezig. Of vrouwen trouwens ook. Je zegt net over Merel. Merel zou meer zichzelf moeten laten zien. Dan zou ze bij geholpen moeten worden.
Ja. Ik heb, toen ik begon met een talkshow, heb ik van Mies Bouwman enorme hulp gehad.
Ja.
Want die heb ik gevraagd van kijk eens hoe ik het doe. Nou goed, ik deed alles fout. Ik moest mensen een bloemetje geven na aflopen. Dat was ik vergeten. En halverwege het volgende onderwerp pakte ik die bloemen. En zei, oh, ik ben helemaal vergeten hoe dat bloemetje te geven. Dus ik denk, nou goed, die Mies die gaat me volkomen afzeiken. Want ik heb er dus helemaal niets van gemaakt. En toen zei Mies, nou, toen je dat bloemetje vergat, dat vond ik nou goed. Toen zei ik, hoe kan dat nou? Toen zei ze, ja, toen was je jezelf. Toen dacht ik, oh, wacht even, weet je. En daar heb je dan enorme hulp aan.
Ja. Het is ook moeilijk, hè, op jezelf te zijn.
Zo, ja.
Hoe vind je Bo?
Ik vind Bo heel goed. Ik vind Bo heel goed. Ik vind Eva heel goed. Ik vind Pau natuurlijk heel goed. Ja. Maar daarom denk ik, in dat genre moet ik gewoon helemaal niet meer zijn. Want dat
maar
is
heb je niet
het gevoel
bij Bo dat hij wat scherper zou mogen zijn? Dat brutale van hem er een beetje af is? Nu hij in deze rol zit?
Nou, ik weet ik eigenlijk niet.
Ben ik nu aan het sturen? Ik ben aan het sturen nu, hè?
Je bent enorm aan het sturen, ja. En ik laat me ook niet verleiden. Ik vind hem gewoon goed.
Is dat waar je bang voor was van tevoren? Dat je weer dingen over mensen zou zeggen die...
Nee, want dat doe ik gewoon nooit. Ik zeg nooit iets over andere mensen wat negatief is. Dus, nee,
dat heb je voorgenomen?
Dat doe ik gewoon nooit. Omdat dat altijd als een boemerang terugkomt. Dus dat doe ik niet. Maar gelukkig is een hoop positiefs te vermelden.
Ja.
Dus ja. En ik vind Fidan heel goed. Matthijs vind ik natuurlijk, waarom noem ik die nou niet? Die vind ik ook geweldig. Ja.
Ja, maar het is helemaal niet interessant wat je geweldig vindt. Het gaat vooral om wat beter kan. Natuurlijk.
Ja, maar daar moeten wij een beetje van af.
Oh ja?
Ja, ik vind dat altijd maar dat afzeiken van iedereen en dat negatieve. Ik heb net een boek gelezen en dat heb ik opgeschreven.
Ach, krijg nou wat. De jaren gaan tellen, begrijp ik?
Factfulness van Hans Rosling. Moet je lezen. Daar staan dus allemaal gegevens in over dingen die wij allemaal maar aannemen. Kijk, dat negatieve, dat is natuurlijk echt iets uit de journalistiek. Want alleen wat negatief is, is nieuws.
Mm-hmm.
En mensen worden er zo moe van. Ik heb heel veel vrienden om me heen die allemaal zeer geïnteresseerd waren in het nieuws. Die hebben allemaal de krant opgezegd. Die willen geen tv meer kijken. Die worden er kostmisselijk van. Ze kunnen er toch niks aan veranderen. Ze worden er chagrijnig van. Ze doen gewoon niet meer mee. En dan denk ik, ja, dat vind ik toch wel heel erg eigenlijk. En die Hans Rosling heeft dus een boekje gemaakt over de echte feiten. Nou, als ik aan jou vraag, hoe is het met de armoede in de wereld? Wat zeg jij dan?
Ja, de beeldvorming is dat het enorm is, maar het valt heel erg mee. Hè? Dat is enorm afgenomen.
Het is de helft verminderd de laatste 20 jaar.
Ja, ik heb dat boek gelezen, De meeste mensen deugen. Daar staat het ook allemaal in.
Karel Bregman, ja. Ook. En daar zouden we toch ook eens wat meer aandacht voor moeten vragen. Het wordt anders zo'n wanhopige
toestand. Maar verkoopt dat wel, positiviteit?
Nou, je ziet het aan het boek van Bregman en het factfulness. Het loopt als een trein. Mensen hebben er blijkbaar dus enorme behoefte aan. En het is ook gewoon zo, laten we nou eerlijk wezen. Mijn grootouders die woonden ergens in een lekkend pand in Den Haag. En die hadden geen cent te makken. Die hadden geen opleiding gehad. Die hadden geen elektriciteit. Die hadden helemaal niks. Nou, en hier is hun kleindochter. Die heeft een goed inkomen. Die heeft een prachtig huis. Die heeft een mooie auto. Die kan reizen zoveel als ze wil.
De Oprah Winfrey van de lage landen.
Waar zeuren we over?
Maar ja, dat komt omdat je vader jou zo negatief benaderd heeft, waardoor je jezelf uitgedaagd hebt. Dat heb je net uitgelegd.
Ja.
En als je dat niet had gedaan, heb je niet gezeten.
Voor iedereen is het levensniveau enorm gestegen.
Ja.
Weet je hoeveel procent van de vrouwen een opleiding hebben gehad in de wereld? Wat denk jij?
Opleiding?
Ja.
Nu, vandaag de dag. Nou, 50%?
70%.
Okay.
Weet je hoeveel procent van de mensen elektriciteit heeft?
Nou, dat zal er nog wel meer zijn. 90?
80%, oh. Ja. Nou, dat zijn toch allemaal enorm hoopvolle gegevens.
We hebben het alleen heel goed, bedoel jij.
Hè?
We hebben het eigenlijk heel goed met z'n allen.
We hebben het allemaal heel goed, alleen we lezen dat nergens.
Ja.
Ja, in die boeken van Bregman en van die Hans Rosling dan. Maar dat is natuurlijk raar dat nooit ergens. Kijk, ik ben de laatste 13 jaar heel veel in Zuid-Afrika geweest. Ik heb ook heel veel in Afrika gereisd. Altijd als het over Afrika gaat, gaat het over magere negerkinderen die ontzettende honger hebben en weet ik wat. Is niet de realiteit. In Zuid-Afrika is de zwarte bevolking inmiddels behoorlijk bemiddeld. Er is de Black Diamonds zijn daar. Dat is de middenklasse die allemaal dure telefoons, auto's, banen. Fantastisch.
Kijk, het gaat nu wat bij jouzelf vandaan. En dan begin je echt te babbelen. Hè? Dan kom je op dreef. En dan ga je los.
Ja.
Maar lekker dichtbij, als het dichtbij komt, ga je bedachtzaam zitten praten. Maar als het wat verder van je afkomt, dan begin je te ratelen. Hè?
Ja, dat is wel jammer dat je dat door hebt eigenlijk. Maar goed.
Ja, nee, maar dan neem je het over en dan denk je bij jezelf van, nu kan ik echt.
Nee, maar het is toch waar?
Het is waar. Maar ik vraag me af of het verkoopt, positiviteit. Dat is natuurlijk.
Ja, maar waarom moet altijd alles verkopen?
Maar ja,
het gaat om de werk.
Het gaat om de kijkcijfers, om
nee,
de reacties.
Maar dat is wel een verontrustende ontwikkeling.
Likes. Ja.
Ja. Dat is dus een heel verontrustende ontwikkeling. Dat mensen die met feiten komen, die worden niet meer gehoord. Het is allemaal gelul in de ruimte. En hoe leuker je lult, al slaat het nergens op en het verkoopt, dan is het goed. Dat is toch fout? Ik vind het fout.
Nog even terug naar dat meisje dat dus heel onzeker was. Dat veel gepest werd, dat eigenlijk nergens bij hoorde. Waarom kiest hij in godsnaam voor de media?
Ja, dat is iets heel raars. Zoals ik je vertelde, op de lagere school schreef ik al verhaaltjes.
Ja.
En dat was dan een vervolgverhaal. Hè? Dus elke week kwam er een vervolg. En ja, ik heb als journalist al, of als student al artikelen
Frans,
geschreven.
In Groningen, ja. Dat je niet afgemaakt hebt, maar je hebt het wel gedaan.
Ja, en toen op een gegeven moment toen kon ik bij tv gaan werken. En dat vond ik toen zo'n uitdagend, spannend nieuw medium. En dat was het toen ook natuurlijk. Dus dat vond ik, ja, dat had iets.
Ja, maar je begon eerst als regieassistent te produceren. Dus waarom dan toch op de beeldbuis? Waarom?
Ja, dat is min of meer per ongeluk gegaan.
Oh, ja, per ongeluk?
Ja, ik zat bij Hier en Nu en ik maakte enorm veel reportages in het buitenland. En op een gegeven moment, ja, klassieke voorbeeld. Een van de presentatoren was ziek. Nou, Keil, doe jij het maar. Nou, zo.
En dat gaf een kick. Dat was fijn.
Nou, nee, iedereen vond het leuk.
Ja. Oh, dat is belangrijker. Dat iedereen het leuk vond. Niet dat jij het leuk vond.
Ik dacht toch dat je net zei dat de kijkers het fijn moesten vinden, of niet?
Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk bepaal jij toch wat je wel of niet wil doen.
Ja.
Als de kijker het leuk vindt, dan vind jij het ook goed. Mensen jou zien, als mensen zeggen, hey, dat is goed, dan doe jij het. Je laat je leiden door de omgeving. Je laat je leiden door het gevoel wat andere mensen jou aangeven.
Ik denk dat bij een massamedium dat er niet veel anders op zit. Sorry, maar als ze jou niet leuk vinden, ben je echt na 3 weken weg.
Nee, maar goed, jij zegt dat het je overvallen is, weet je wel. Dat het je overkomen is. Ik heb er heel bewust voor gekozen. Vanaf
ja, maar ik niet.
Nee.
Toen mensen het leuk begonnen te vinden, dacht ik, nou oké, dan kan ik er wel in doorgaan.
Dan moet het maar.
Maar het was niet zo dat ik mijn hele leven gesnakt heb naar op de buis te komen. Ik vond het verslaggever zijn eigenlijk veel leuker, als ik eerlijk ben.
Maar waar maakte je die stap dan?
Nou, omdat ik geen alternatief had. Want ik zat bij AVOS Televizier en Fons van Westerlo, die zei van, jij gaat een middagprogramma presenteren in een studio. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En toen zei hij, ja, maar dat kan je wel. Ik zei, ja, maar ik wil het helemaal niet. Ja, niks mee te maken, je gaat het gewoon doen.
Oké. En zo is het gelopen.
Zo is het gelopen.
The rest is history.
Ja.
Spijt van gehad? Van al je keuzes die je gemaakt hebt?
Nee, alleen als ik mij van tevoren had gerealiseerd wat die bekendheid doet met je privéleven, dan weet ik niet of ik het wel gedaan zou hebben.
Want? Ja.
Nou, omdat ik het toch behoorlijk indringend vind. Ja, als je nagaat dat ik nu al jaren geen programma meer heb, maar dat ik gewoon nog steeds overal herkend word.
Ja.
Dat vind ik toch wel een dingetje.
Er werd ook gesuggereerd dat de ziekte van Crohn daar een rol in had gespeeld, dat je minder presteerde, maar ja, dat was wel zo.
Ja, bij Max en Catherine ben ik echt gestopt, omdat ja, ik had zo'n last van mijn darmen, dat ik elke keer blij was als ik een uitzending haalde. En dat is natuurlijk geen doen.
Nee,
maar dit is helemaal over trouwens, hoor.
Zou dat met spanning te maken hebben gehad dan?
Ja, denk ik wel. Ik denk gewoon dat die spanning veel te erg werd.
Omdat je faalangst had, zenuwachtig?
Nee, maar ik zat toen ook met een veel te kleine redactie. Dus ja, als ik dan de uitzending had gedaan, dan race ik naar huis. En dan ging ik alle dingen die ik moest geresearched worden, ging ik dan weer zitten research tot diep in de nacht. En dan, en dan weer terug. En je was gewoon altijd bezig.
Ja, en die faalangst is er al die tijd geweest, die hele periode.
Ja, niks zo erg natuurlijk als je gegevens niet op een rijtje hebben en af te gaan.
Ja. Ja, ik vind het zo gek. Ik ken dat gevoel niet zo.
Huh?
Nee, ik heb namelijk altijd het gevoel van als het misgaat, dan gaat het mis. Dan zeg ik dat het misgaat. En dan ziet de kijker dat ook. Nou, dan gaat het mis. Dat kan toch ook? Als het misgaat, gaat het mis.
Nou ja, maar ik denk dat de tijd daar ook in is veranderd. Ik bedoel, als je vroeger een foutje maakte, dan werd je daar enorm op afgerekend. En nu is dat ook minder, denk ik. Ik denk ook als ik nu zou presenteren, dat ik misschien ook makkelijker zou zeggen, nou jongens, sorry, ja, dan heb ik bij het verkeerde eind.
Ja. Geen spijt van wat dan ook?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb gedaan in mijn leven. En de mensen die ik heb mogen ontmoeten. En
nu wordt het wel heel klef. Ook geen spijt van dit gesprek?
Nee. Hoe is het mogelijk, hè?
Ja. Heb je geen domme dingen gezegd, toch?
Ja, niet dat ik weet, maar dat komt als je daar van die kleine clipjes uit gaat halen en het 86 keer wordt herhaald, dan denk ik,
nou,
oh
dat
ja,
ik nooit doen.
Dat nee, had ik niet moeten zeggen. Maar wat vind jij nou van dit gesprek?
Ja, ik vind het altijd leuk om met je te praten. Maar ik zie heel erg een controle. Dus ik zie de professionaliteit van wie je bent. En ik herken het in mezelf dat als ik zelf geïnterviewd word, dat ik precies weet hoe je moet reageren. En dat zie ik bij jou natuurlijk ook. En ik kan je hier en daar een beetje verrassen. Maar natuurlijk zorg je er uiteindelijk wel voor dat je altijd de controle houdt.
Ja.
En dat lastige daaraan blijft natuurlijk, is dat je altijd afvraagt of je echt gezien hebt of niet. Maar je hebt net aangegeven, je kan jezelf niet echt helemaal laten zien. Je laat een kant van jezelf zien.
Ja.
Dat is dit vak dus wel blijkbaar.
Ja, en ik vind al dat ik, door dat over mijn jeugd en zo te vertellen, dat ik al behoorlijk open ben geweest, zeg maar.
Ja, maar ook dat heb je eerder verteld. En als je dat dan terugleest, is ook dat gedoseerd. Je bepaalt precies wat je wel of niet ervan vertelt. Ik denk dat de oprechte, intense emotie die je bij voelde, dat die altijd toch wel er een beetje onder blijft zitten. Die hou je nog wel tegen, denk ik.
Ja, maar weet je, dat zijn zulke heftige emoties, die kan je niet laten zien.
Nee?
Nee. Nee, dat gaat gewoon niet.
Want?
Nou ja, dan... Ja. Ja, dat gaat gewoon niet.
Wie zegt dat dan?
Ik. Ja.
Dan moeten we het niet doen.
Nee.
Dankjewel dan voor het gesprek.
Is dat uur al voorbij? Ik vond het eigenlijk heel leuk.
Ja, ik ook.